Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 24, de Ebro. Twee weken geleden zagen we dat de Carthagers aan de rand van complete vernietiging kwamen, toen ze dachten dat ze ermee zouden wegkomen als de huurlingen dwars zouden liggen. De Romeinen vochten een succesvolle oorlog tegen de Illyriërs en maakten vriendjes met de Etolische Grieken, een bondgenootschap waar ze later nog veel aan zouden hebben. Dit was niet het enige waar de Romeinen mee te maken kregen in de periode na de Eerste Punische Oorlog. Hoewel Rome duidelijk de winnaar van het conflict was, 23 jaar vechten en meerdere keren je hele vloot verliezen, hebben gevolgen voor de militaire macht. Toch was er in Rome al snel weer een discussie over waar ze heen zouden moeten uitbreiden. Zuid-Italië was Romeins en ook het vruchtbare Sicilië was veroverd. De aandacht van de Romeinen ging weer naar het noorden, naar de vruchtbare Po-vallei. Daar raakten de Romeinen in conflict met hun oude vrienden, de Galliërs. Het was niet dat de Romeinen naar de regio kwamen om de Galliërs te verslaan, maar er werd ook niet echt rekening gehouden met het feit dat ze een gebied aan het koloniseren waren waar al mensen woonden. Dit zorgde ervoor dat de Galliërs moesten reageren, wilden ze niet weggekoloniseerd worden door de Romeinen. De Romeinen op hun beurt waren nog niet helemaal over de angst voor Galliërs heen. De plundering van Rome is inmiddels 12 afleveringen en 150 jaar geleden, maar Galliërs bleven gevreesd en werden door de Romeinen toch anders gezien dan gewone barbaren. Plutarchus meldt dat de regel dat een priester niet kon vechten niet gold wanneer de vijand een Galliër was. Dan kon je dat soort dingen niet gebruiken. En dat zouden de goden ook wel begrijpen. Toch koos de Romeinen voor een beleid om nederzetting in de Po-vlakte te stichten en daar burgers naartoe te halen. De grote man achter de kolonisatie van de regio was de volkstribuun Gaius Flaminius Nepos. Een man die een hele slechte reputatie heeft gekregen in de bronnen. Hij stond te boek als een man van het volk. In 232 vestigde hij plebeien nederzettingen in vroeger Gallisch gebied. Dit het ongenoegen van de senatoren die in hem een gevaarlijke radicale democraat zagen. Ook het feit dat Flaminius geen beroemde voorouders had en dus een self-made man was, was in die tijd geen pre. Hij werd ook niet populairder bij de elite toen hij zich sterk maakte voor een wetsvoorstel waarin vastgelegd werd dat senatoren nooit meer dan twee middelmatig grote handelsschepen mochten hebben. Beleid mocht nooit bepaald worden door individuele handelsbelangen van senatoren. Dus was het zaak de handelsbelangen weg te vagen. De uitbreidingen richting de Po-vallei hadden natuurlijk niets te maken met persoonlijke voordelen voor Flaminius. Maar ze maakten wel de verwachte reactie van de Galliërs los. Eerder had de koning van de Boii-stam al eens geprobeerd een groep stammen bij elkaar te halen. Dit lukte alleen niet, omdat hij alleen sprak met koningen. Toen het leger van een andere stam aankwam, werd deze stam verslagen door de Boii die van niets wisten. De Boii op hun beurt leden ook grote verliezen, dus van deze samenwerking kwam niets terecht. Een paar jaar later probeerden de Senones wat te doen, maar zij werden eenvoudig verslagen door de Romeinen. In 225 kwamen de Galliërs met een echte reactie. De Boii en de Insubres sluiten een verbond met een aantal stammen in de Alpen en de Rhônevallei en weten 50.000 mannen en 20.000 cavalerie en strijdwagens bij elkaar te verzamelen met de bedoeling om Italië te veroveren en de Romeinen te verslaan. Rome, of beter het hele Schiereiland, stelde daar een ongeëvenaarde reactie tegenover. Iedereen werd opgeroepen om alle manschappen te leveren die ze beschikbaar hadden. Polybius geeft een hele lijst van welke gemeenschappen hoeveel mensen leverden, maar het volstaat om te zeggen dat dit samen opgeteld over honderdduizenden manschappen gaat. De meeste troepen werden ingezet voor de verdediging van de gemeenschappen zelf, maar dit was een gigantisch aantal. Om een of andere reden wisten de Galliërs toch een eind te komen voor ze een leger tegenkwamen. Bij Clusium, in Zuid-Etrurië, en op een paar dagen lopen van Rome, kwamen ze hun eerste leger tegen. De Gallische cavalerie werd duidelijk zichtbaar opgesteld, terwijl de infanterie zich verstopte. Hierdoor dachten de Romeinen dat de infanterie was gevlucht en vielen ze aan. Toen de infanterie opeens verscheen, dreven ze de Romeinen de heuvels in en zetten hen daar klem. De Romeinse consuls, Lucius Aemilius Papus en Gaius Atilius Regulus, de zoon van, gingen zich ermee bemoeien. Regulus zat op Sardinië en trok de Tyreense Zee over naar Pisa, in Noord-Italië, en Papus trok naar Clusium. De Gallische koning merkte dat zijn troepen veel te veel buit hadden vergaard in hun plundertochten, waardoor ze niet fatsoenlijk konden vechten. Omdat de Galliërs niet bereid waren hun buit los te laten, konden ze niets anders dan terug naar huis gaan om hun spullen daar ergens te dumpen, om vervolgens verder te gaan met de onstuitbare mars naar Rome. Met al hun troep trokken ze via een kustweg naar Pisa, om dan over de Po te gaan. Alleen, er was een Romeins consulair leger in Pisa. Toen Regulus hoorde dat de zwaar beladen Gallische legers recht op hem afkwamen, trok hij met zijn troepen naar het zuiden. Ook Papus ging achter de Galliërs aan, nadat hij het klemgezette leger bevrijdde. Met de troepen van Papus achter hen en die van Regulus voor hen kwamen de Galiërs tot het dorp Telamon. Daar wachtte Regulus hen op. Een deel van de Galische troepen vocht naakt, want dat vonden ze volgens Polybius handig vanwege de doornenstruiken die anders in hun broeken vast zouden kunnen komen zitten. Het zorgde er alleen wel voor dat ze kwetsbaarder waren dan noodzakelijk. Regulus stelde zijn Velites op voor zijn troepen en liet hen de projectielen afvuren op de naakte mannen. Daar vielen veel doden door en binnen de kortste keren was dat contingent gebroken. De Galiërs hadden nog één keuze. Gewoon vechten tot ze ofwel allemaal dood waren, ofwel de Romeinen hadden verslagen. Het leger werd opgesteld met de ruggen naar elkaar, omdat er twee vijanden waren. Vervolgens was het een kwestie van opvangen en terugslaan. Tijdens een cavaleriegevecht kwam Regulus om, maar de Romeinen hadden wel de overhand. Aan de moed van de Galiërs lag het niet, maar Polybius merkt dat de wapens van de Galiërs gewoon heel slecht waren. De zachte zwaren waren goed om één keer mee te hakken, maar daarna waren ze krom en onbruikbaar. Tenzij de strijder het zwaard met zijn voet weer recht wist te buigen. Vermoedelijk was er geen tijd voor in de strijd. Papus wist dan ook een overwinning te behalen. 40.000 Gallische manschappen werden gedood en 10.000 gevangen genomen. De buit ging naar Rome, om in de latere triomf te worden tentoongesteld. 2 jaar later hadden de Galliërs alweer een groot leger bij elkaar gehaald. De Romeinen stuurden beide consuls, Publius Furius Philus en Flaminius, naar het noorden, om de strijd aan te gaan. Flaminius zette zijn troepen met de rug naar een rivier en haalde een tactische truc uit om de zwakke wapens van de Galliërs vroeg onbruikbaar te maken. De volgende troepen van zijn leger werden uitgerust met de lange speren die gebruikelijk door de triarii werden gebruikt. De Galliërs sloegen hun zwaarden kapot op deze speren en werden vervolgens gedood. De veldslag leverde een grote overwinning voor de Romeinen op en zorgde ervoor dat de regio geannexeerd kon worden als Gallia Cisalpina, Gallië aan deze kant van de Alpen. De Galliërs wilden vervolgens vrede, maar het is duidelijk dat de Romeinen daar niets in zagen. De consuls van 222, Gnaeus Cornelius Scipio de Cava en Marcus Claudius Marcellus, van de plebeïsche Claudius-tak van de Mercelli, trokken op naar Mediolanum, het huidige Milaan, en stelden zich vlakbij het dorpje Clastidium op tegenover de 30.000 Galliërs die ze toch weer hadden kunnen vinden. De veldslag liep uit op een grote overwinning voor de Romeinen. Mediolanum werd veroverd en daarmee was de Gallische positie in de regio dermate ondermijnd dat ze geen probleem meer waren. Interessant in deze veldslag is dat Marcellus, de koning van de Galliërs, Viridomarus doodde en zijn wapenuitrusting, Spolia Opima, afnam. Voor de derde en laatste keer naar Romulus en Aulus Cornelius Cossus en de meest waarschijnlijke. De consuls kregen een triomf en de rust was teruggekeerd. In Carthago was het na de opstand van 2 weken geleden ook weer rustig, vooral door toedoen van Hamilcar, die daardoor populair werd onder de bevolking. Maar zeker niet onder de elite van de stad. De economie van de Carthagers was aan diggelen, en dat was geen goed nieuws, aangezien de Romeinen toch een flinke jaarlijkse herstelbetaling verwachten. Daarom was het verstandig om de focus van de stad toch wat te verbreden. Nieuw en rijk grondgebied moest worden veroverd, en het ook viel op Spanje, een regio die bekend stond om de natuurlijke rijkdommen en geen sterk centraal gezag kende. De leider van de expeditiemacht werd Hamilcar. Het was voor de Carthagers handig dat de ambitieuze en zich ongetwijfeld gepiepeld voelende generaal ergens anders naartoe kon. Hij trok met zijn troepen in 237 naar het westen en stak de straat van Gibraltar over naar Spanje. Daar begon hij met de veroveringen. De details van de veroveringen zijn onbekend, maar in de bijna 9 jaar dat Hamilcar de leiding had, wist hij grote lappen grond te veroveren op de inheemse Spanjaarden, die het hem door constante onderlinge gevechten ook heel wat moeilijker hadden kunnen maken dan dat ze deden. Hamilcar speelde de verschillende Keltische, Iberische en Celtiberische stammen tegen elkaar uit en wist zo door zowel oorlog als diplomatie zijn slag te slaan. Hamilcars uitstapje naar Spanje was succesvol en zorgde ervoor dat geld naar Carthago ging om de herstelbetaling aan de Romeinen te kunnen doen. Daar hield het alleen niet op voor hem, want Hamilcar had grotere plannen. De veroveringen in Spanje deed hij niet namens Carthago, maar namens Hamilcar Barca. Terwijl hij geld en ondergeschikte praat naar Carthago stuurde, bouwde hij in Spanje aan een onafhankelijke dynastie voor hem en zijn familie. Zijn schoonzoon Hasdrubal en zijn zoon Hannibal, de Hannibal, waren ook mee naar Spanje en werden in de gang van zaken betrokken. De Spaanse volkeren hadden, veel meer dan Libiërs of Carthagers, veel meer met het volgen van individuen dan met het volgen van abstracte staten. En Hamilcar deed daar zijn voordeel mee, door zijn familie in verband te brengen met lokale godheden. Terwijl Hamilcar aan zijn semi-goddelijke koningschap bouwde in Spanje, wist Carthago weer een beetje op te krabbelen. De troepen van Hamilcar verspreidden zich naar het noorden en oosten vanuit hun uitvalsbasis in Zuid-Spanje en behaalden grote successen. In 331 kregen de Romeinen door wat er gaande was en stuurden gezanten om een kijkje te nemen wat Hamilcar daar aan het doen was. De manier om daarachter te komen is om het Hamilcar zelf te vragen. Zijn antwoord was simpel. Ik probeer het geld voor de herstelbetaling aan jullie bij elkaar te krijgen. Dat lijkt me geen probleem. Rome ging akkoord met dit antwoord. Dat Hamilcar echt een schurfthekel aan de Romeinen had, en zijn zoon had aangezet om een eed te zweren dat hij nooit de vriend van een Romein zou worden, dat had hij er niet bij gezegd. Als de Romeinen dat hadden geweten, zouden ze Hamilcar niet zijn gang hebben laten gaan. Zodra de Romeinse gezanten weg waren, ging Hamilcar weer verder met het opbouwen van zijn basis om de Romeinen te verslaan. Helaas voor Hamilcar kon hij zijn wraak niet zelf uitvoeren, want in 228 kwam de grote generaal om in een veldslag tegen de Vettonins, een Keltische stam. De precieze omstandigheden van zijn dood zijn niet helemaal duidelijk, maar bronnen stellen dat hij zichzelf opofferde om zijn kinderen in veiligheid te brengen. Hamilcar werd in Spanje opgevolgd door zijn schoonzoon Hasdrubal. Dit was tegen de zin van de elite in Carthago, want die waren volgens de biograaf Cornelius Nepos sowieso niet blij dat Hasdrubal met Hamilcar omging. Omdat je omgang tussen familieleden niet kunt verbieden, bood Hamilcar Hasdrubal zijn dochter aan en nam hem als admiraal mee naar Spanje. Hasdrubal was een ander soort leider dan zijn schoonvader. Nadat hij de Vettones had verslagen, hield hij de boel draaiende als een soort gouverneur en niet zozeer als een veroveraar. Romeinse bronnen zijn positief over Hasdrubal, die de Carthaagse macht in Spanje door zijn wijze beslissingen flink had vergroot. Aan de zuidoostkust van Spanje stichtte hij de stad genaamd Nieuwe Stad, Cartadasht, een stad die later Carthago Nova is gaan heten, en tegenwoordig Cartagena. Carthaag-Spanje bloeide op. De successen van Hasdrubal brachten de Romeinen ertoe om toch eens beter te gaan kijken wat er aan de hand was in Spanje. Omdat de Romeinen in gevecht waren met de Galliërs, hadden ze geen gelegenheid om eisen te stellen aan de Carthagers. Dus werd het een verdrag met Hasdrubal. Overeengekomen werd dat de rivier de Ebro de scheidslijn tussen Romeinse en Carthaagse invloedssfeer in Spanje zou zijn. De Romeinen zouden niet met hun legers ten zuiden van de rivier komen en de Carthagers niet ten noorden. Door dit veilig te stellen konden de Romeinen hun aandacht weer vestigen op de Galliërs en hen verslaan. Hasdrubal geeft in de bronnen nergens de indruk actief tegen de Romeinen te gaan. En tot zijn dood blijft het rustig in Spanje. Hasdrubal bleef 8 jaar aan de leiding, maar de vrede die hij bracht gold niet voor hemzelf, want de dood is vaak een dolksteek weg en leiders maken vijanden. Hasdrubal had een stamhoofd gedood en een van diens onderdanen doodde hem daarvoor in het openbaar. Met de dood van Hasdrubal kwam er een plekje vrij voor de beoogde opvolger van Hamilcar, zijn zoon Hannibal. Hannibal was nog te jong om zijn vader op te volgen toen hij overleed. Maar nu, 8 jaar later, op 26-jarige leeftijd, was hij klaar. Hannibal was een veroveraar naar zijn vaders voorbeeld en een echte soldatenman. Dit gaf hem de onomstreden positie die hij kreeg. In het kamp was Hannibal populair en de bevolking zag hem als niet veel minder dan een god, want de propaganda van zijn vader had de vruchten afgeworpen. Met Hannibal aan het roer kwam er weer een echte Barca aan de macht. Hij had de drang om te veroveren van zijn vader en hoefde ook niet onder te doen voor diens generaalsvaardigheden. Na de periode van consolideren onder Hasdrubal richtte Hannibal zich dus op uitbreiding. Het verdrag dat de Romeinen met Hasdrubal hadden getekend was min of meer op verzoek van de belangrijke Romeinse bondgenoot Massilia, Marseille. Zij zagen hun belangen bedreigd door de Carthagers in Spanje. Door het verdrag met Hasdrubal waren de Carthagers gebonden aan een afspraak Massilia niet te veel lastig te vallen, maar Massilia was niet de enige bondgenoot van de Romeinen. Toen de Romeinen in Spanje waren om het verdrag te tekenen, knoopten ze ook vriendschappelijke banden aan met de stad Saguntum, een Iberische nederzetting, een flink stuk ten zuiden van de Ebro, dus diep in Carthaags gebied. Omdat Hasdrubal niet uitleek te zijn op een confrontatie met Saguntum en de Romeinen, liet hij Saguntum met rust. Maar Hannibal leek de stad te willen veroveren. De bewoners van de stad stuurden gezanten naar Rome om hulp te vragen. Maar die werden genegeerd omdat Rome piraten aan het bevechten was. Saguntum bleef echter proberen een gezant te sturen, tot Rome een delegatie stuurde om te kijken wat Hannibal aan het doen was. De Hannibal die ze aantroffen was inderdaad heel iemand anders dan Hasdrubal, en het leek erop dat er een oorlog aan zat te komen in Spanje. Als de Romeinen klaar waren met waar ze mee bezig waren, konden ze daar wat troepen naartoe sturen om Hannibal in de gaten te houden. Nieuwe leider moet zichzelf toch een beetje bewijzen en Hannibal was toch Hamilcars zoon, dus een beetje testen hoe ver hij kon gaan, dat was prima. Alleen, toen viel Hannibal Saguntum aan en belegerde de stad. Rome moest dus iets doen. De Senaat was verdeeld over wat te doen. Saguntum lag diep in Carthaags gebied en volgens het verdrag moesten de Romeinen zich niet bemoeien met wat Carthago in haar eigen gebied deed. Rome kon Saguntum opofferen voor de vrede. Aan de andere kant was Saguntum een bondgenoot en vroegen ze om hulp. En bondgenoten die om hulp vragen, die negeert Rome altijd maar eventjes. De reactie was om gezanten naar Hannibal te sturen en te eisen dat hij stopte met het beleg. Hannibal reageerde door te zeggen dat hij in zijn eigen gebied zelf mocht weten wat hij zou doen en dat Rome hem niet de wet moest voorschrijven. Nadat de gezanten naar huis waren gestuurd met nee als antwoord, besloten de Romeinen Saguntum niet actief bij te staan, maar te mobiliseren. De oorlog die eraan zat te komen, zou worden uitgevochten in Spanje, dat was duidelijk. Daarom stuurden de Romeinen er een flink leger naartoe. Een ander leger was klaar om de overtocht naar Noord-Afrika te maken, mocht dat nodig zijn. Een derde leger mocht de Po-vlakte bemannen, want je weet het maar nooit met die Galliërs. Het was nog even afwachten tot duidelijk werd of Hannibal succes zou hebben met de belegering van Saguntum. Na 8 maanden bleek dat het geval. Saguntum viel en de Carthagers plunderden de stad. Als reactie stuurden de Romeinen een zware delegatie met ex-consuls naar Carthago. Een van de leiders van de delegatie was Quintus Fabius Maximus, een politicus en generaal die nog een belangrijke rol zou spelen in de komende afleveringen. Hij stelde de Carthagers voor een keuze. Hij had 2 dingen in de plooien van zijn toga, zei hij. Oorlog en vrede. Carthago mocht kiezen. Ze leverden ofwel Hannibal uit aan de Romeinen, zodat ze hem konden straffen voor zijn gedrag, of ze hadden oorlog. Kies maar. De Carthagers vroegen Fabius zelf waar zijn voorkeur naar uitging. Fabius was voor oorlog en de Carthagers accepteerden. Het was 219 voor Christus en de Romeinen waren opnieuw in conflict met Carthago. Hoewel ze het nog niet wisten, werd het misschien wel de belangrijkste periode uit de Romeinse oudheid. Hannibal was geen onderdeurtje en liet zien dat hij een geduchte tegenstander was. Over 2 weken beginnen we met de eerste fase van de Tweede Punische Oorlog.